Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
De Big Five Week van Duurzame Mobiliteit wordt mogelijk gemaakt door NS Zakelijk. Hybride werken, flexibel reizen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
We willen allemaal veilig en comfortabel kunnen reizen. Dat is ook van groot economisch belang. Tegelijkertijd zijn ons verkeer en transport verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de klimaatdoelen te halen moet de mobiliteitssector vaart maken met verduurzaming. En hoe staat het ervoor? Waar zitten de knelpunten? Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de duurzame mobiliteit. En vandaag is John of Sean Foppe, CEO van ProRail, bij me. Welkom.
Ja, goedemorgen.
Ja, we hebben pas net ook een flink wat grap over gemaakt natuurlijk, over John of Sean, maar toch misschien even aardig om dat even uit te leggen hoe dat nou precies zit. Want ik geloof, alles mag je door elkaar gebruiken en dat kom je bijna nooit tegen bij Sean's en John'en.
Ja, ik heb besloten daar geen probleem van te maken. Mijn moeder heeft me ooit John genoemd, echt Amerikaans, maar er zijn zoveel mensen die me John noemen. Ik heb het allebei maar gewoon goed gevonden, want ik wil graag over andere dingen praten en mijn naam is prima zo.
Nou, mooi, dan gaan we het gewoon door elkaar doen. Voordat ik het met u ga hebben over actualiteiten rondom duurzame mobiliteit en de brief ook die ProRail stuurde aan het kabinet, wil ik eerst 2 dingen van u weten. Allereerst, het kabinet werkt toe naar een mobiliteitssector zonder uitstoot. Allemaal in 2050, dat lijkt nog vrij ver weg. Maar er moet heel veel gebeuren. En vaak wordt bij dit alles heel hoopvol naar het spoor gekeken. Auto en vliegtuig uit, de trein in. Is dat ook de oplossing, meer spoor?
Ja, ik denk dat meer spoor en misschien toch meer openbaar vervoer in het algemeen is echt de oplossing. Want ik denk dat op de weg er gebeuren hele goede dingen. Het is ook ontzettend goed dat er elektrische auto's komen. Maar ik denk dat dat allemaal te langzaam gaat. Als je kijkt in het tempo dat het nu gaat. En het OV is al schoon en de trein is al schoon. We gebruiken elektriciteit, 100% groen. Dus ja, weet je, zoveel mogelijk mensen. En laten we absoluut niet vergeten vandaag in dit gesprek om het ook over goederen te hebben, want daar valt nog ontzettend veel te winnen. Mensen en goederen in die trein, in het openbaar vervoer, is de oplossing.
Ja, en daar gaan we straks uitgebreider op in, maar is het ook een serieus alternatief voor al die andere mogelijkheden om je te vervoeren?
Ja, het is een serieus alternatief. Als je ver moet vliegen naar Amerika, dat is natuurlijk geen alternatief. Maar ik denk in Europa, onder de 700 kilometer, is het echt een fantastisch alternatief. Ik zat vanochtend te praten met de baas van Eurostar. Als je kijkt naar het succes van die trein tussen Amsterdam en Londen, ja, je zou nooit meer willen vliegen als je die ervaring meegemaakt hebt.
Ja, nou ja, ik zou bijna zeggen, het is niks op af te dingen, maar toch wel, let maar op, dan gaan we het komende uur ook een beetje doen natuurlijk. Maar eerst, de tweede vraag. Gaat u zelf op vakantie deze zomer?
Ja, ik ga op vakantie. Ik ga in Europa op vakantie.
En hoe gaat u dan?
Ik ga een deel met de trein. Dat is een eerste deel van mijn vakantie. Maar ik ook een deel met de auto. Wel met de elektrische auto. Dus dat is dan een kleine lichtpuntje.
Maar waarom niet geheel met de trein?
Nou, ik heb mijn gezin hebben een hond. En de kinderen willen heel graag de hond mee. En met de hond in de trein reizen. Ja, dat is toch, dat vind ik nog wel. In Nederland doen we dat, want ik ga heel vaak met de hond ook naar het strand bijvoorbeeld met de trein. Maar als ik echt in Europa ga reizen, we gaan een lange vakantie, dan is dat met de hond toch wel heel ingewikkeld.
Ja, nog wel, of gaat het in de toekomst veranderen?
Ja, we hebben voor heel veel dingen plannen in het openbaar vervoer, maar ja, voor de hond hebben we nog geen nieuwe plannen volgens mij. Nee. Ook een beetje wat voor een hond je hebt, denk ik, maar dat is de reden. Dus,
misschien toch op de agenda zetten. Er zijn heel veel mensen met honden die zouden ook naar de trein toe willen en die vinden dit misschien ook al een struikelpunt.
Ik ga het eens meenemen, goed dat je het vraagt.
En dan, hoe bent u hier gekomen?
Ik ben hier met de trein gekomen. Ja, ik kom uit Amersfoort en station Amstel. Het ligt echt recht hier tegenover. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om dat gewoon te kunnen doen. Dat is, want je vroeg net naar hoe reëel is het openbaar vervoer als alternatief. Hè?
Ja.
Op het moment dat je dicht bij een station woont, op het moment dat waar je moet zijn, zoals vandaag in deze studio, dicht bij het station is, ja, dan is het een fantastisch alternatief. Maar ik denk dat we nog heel veel te winnen hebben in het voor- en natransport. Want ik denk dat dat heel veel mensen nog tegenhoudt om de trein te nemen.
Maar voor- en natransport wil inderdaad zeggen, hoe dicht ben je bij een station in de buurt? In Nederland is natuurlijk een klein land, dus kun je daar naartoe? Dat heel veel mensen, want er zijn natuurlijk kantoren die dat doen. Er zijn bedrijven die dat doen. Die zeggen, wij zetten ons kantoor expres dicht bij een station neer.
Ja, ik denk dat jullie dat ook gedaan hebben als BNR, toch? Of niet?
Ja, natuurlijk.
Ja, dat spreekt voor zich. Nee, en dat zie je heel veel kantoren doen. En wij, ook in de gesprekken die we hebben over woningbouw, met de minister, met Hugo, met andere mensen, pleiten we er ook voor, ga nou die woningbouw doen waar stations zijn. Dan kunnen wij zorgen dat die mensen echt met het openbaar vervoer, met de trein vervoerd worden. Maar ik was van de week met de staatssecretaris in Zeeland. ja, in Zeeland zijn er toch nog heel veel plekken waar je echt iets moet regelen voor het voor- en natransport. Want weet je, daar is een fantastische treinlijn, maar ja, er zijn ook heel veel mensen die wonen toch nog wel een stukje van die treinlijn.
Nee, natuurlijk. En buiten de Randstad valt er heel veel te winnen nog, ja. Na corona lijken consumenten wel minder mobiel onder invloed van het thuiswerk, hoewel daar de cijfers ook een beetje over verschillen, maar we zien wel een verschuiving. Mobiliteit trekt aan, maar gaan nog niet massaal met de trein. Flink investeren in het spoor. En flink, dat betekent dus echt heel veel geld erin. Is dat nodig nu?
Ja, dat is absoluut nodig. En wij hebben heel kritisch gekeken naar wat gebeurt er nu na COVID. We hebben ook met het planbureau daarover gesproken. En eigenlijk blijkt toch dat de dip van COVID is er. Maar we zien het eigenlijk nu alweer aantrekken. Alle internationale treinen vanaf de zomer zijn gewoon volledig weer volgeboekt. We zien het land ook gewoon in de landelijke dienstregeling zien we het weer aantrekken. Dus dat investeren is nodig. Maar het investeren is niet genoeg. Want we hebben ook wel iets van COVID geleerd. En dat is misschien goed om dat ook even te brengen, zeg maar. Kijk, ik heb dat eerder in de brief gezegd. Hè. We hebben echt fors geld
maar
nodig.
Maar de brief, hè, voor de duidelijkheid, dat is een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, aan Vivianne Heijn, de staatssecretaris.
Ja, dat klopt. Waarin ik eigenlijk het kabinet, ik vind het fantastisch welke plannen ze hebben, want het staat echt vol met duurzaamheid en vol met spoor. Maar ik zeg ook, ja, je moet wel kiezen en je moet ook wel durven investeren.
Maar waar moet je dan voor kiezen?
Nou, kijk, als je kijkt naar wat we allemaal zouden willen doen in Nederland, op het openbaar vervoer, op het spoor, ja, dan heb je het over ongeveer 10 tot 11 miljard wat we nodig hebben de komende 10 jaar. En dan moeten we dat ook allemaal nog maken. Dus ik zeg van, kies om dat spoor te moderniseren, om te zorgen dat we op het huidige spoor meer treinen kunnen rijden. Dat is de stap die je nu kunt zetten. Maar kies er ook voor, en dat zit denk ik dicht bij jouw vraag waarmee je begon met COVID, om echt te kijken of we mensen kunnen beïnvloeden. Nu reizen de meeste mensen op dinsdag en donderdagochtend in de ochtendspits. Als we die mensen toch een beetje naar de woensdag en de vrijdag kunnen krijgen.
Maar hoe kun je dat doen dan? Want we houden niet van dwang in Nederland, maar verleiden is ook heel lastig. Hoe kun je dat dan doen? Want dat zou inderdaad enorme winst opleveren.
Ja, kijk wat we voor COVID was dat een heel moeilijk gesprek, merkte ik. En eigenlijk in COVID konden we dat gesprek opeens met elkaar voeren. Konden we de gesprekken voeren met de schoolinstellingen, met de universiteiten, met de hbo's. Ik denk dat dat de belangrijkste trigger is. Kijk, we kunnen iets met prijs doen. Maar de belangrijkste trigger is als je zorgt dat je, ja, dat de studenten bijvoorbeeld laten beginnen. Of je op kantoor, wat wij zelf bij Prodo ook doen. Ja, onze directievergadering is verplaatst niet meer op de dinsdag, maar op de woensdag. En we beginnen gewoon om 10 uur. Ja, als je eerste vergadering dan gewoon begint, ja, is er ook geen enkele reden om in die spits op dinsdag te reizen.
Nou zijn er grote werkgevers, andere grote werkgevers. Vanaf volgend jaar verplicht gegevens. Die zijn verplicht om gegevens aan te leveren over hun woon-werkverkeer van werknemers. En allemaal vanuit het concrete doel 1 megaton CO2 winst in 2030. Kijk, en dan komt er een belangrijke kwestie aan bod. Verwachten jullie dat het bedrijfsleven door dit plan meer werknemers de trein in gaat sturen?
Ja, ik denk het zeker. Wij zien nu, we hebben ook wel een coalitie met een aantal grote bedrijven waar we ook echt kijken naar anders reizen. En we zien dat de bedrijven graag willen. Dat de bedrijven het ook willen helpen stimuleren. Ook heel concreet soms. Hè, met bedrijfsfietsen, met andere manieren om dat voor- en natransport te regelen. Dus ik denk echt dat we die stap kunnen zetten. Wat we wel nodig hebben, en dat is wat ik al eerder zei, we zullen in dat spoor ook moeten durven wel die investering moeten doen. Want als we straks heel veel mensen in dat spoorsysteem krijgen, en die mensen moeten allemaal opgepakt als sardientjes in zo'n trein staan, of die perrons zijn helemaal vol, ja, dan gaan die mensen uiteindelijk niet in dat spoorproduct komen. De mensen willen ook een stukje kwaliteit. Dat is toch echt belangrijk dat we dat moeten
doen. Ja, maar goed, dat zal iedereen zeggen, dat zal het hele kabinet roepen, want ze krijgen altijd die vragen vanuit alle sectoren natuurlijk, wij willen meer geld. En dat is altijd, en dan zegt het kabinet altijd terug, kunnen jullie niet een slimme oplossing bedenken. Maar meer geld is hoe dan ook. Je kunt niet een slimme oplossing gaan bedenken zonder meer geld, of wel?
Nee, dat gaat niet. Hè. Maar kijk, als ik toch even naar die slimme oplossing ga. Hè. Ja. Kijk, waar ik zelf in geloof, waar wij echt in geloven bij ProRail en de spoorsector, is dat huidige spoor wat we hebben, dat moeten we echt nog beter benutten. Wij zijn op dit moment in Europa, rijden in Nederland echt de meeste treinen per kilometer spoor. Maar wij geloven dat dat echt nog meer kan. En als je bijvoorbeeld kijkt naar wat we heel recent gedaan hebben, tussen Rotterdam en Nijmegen, hebben we nog weer 2 extra intercities toegevoegd. En we willen eigenlijk zoveel treinen gaan rijden op de drukke trajecten, dat het jou of mij, als wij de trein pakken, ja, je hoeft helemaal niet meer te kijken hoe laat het is. Je loopt gewoon naar het station en elke 10 minuten heb je eigenlijk een trein.
Ja, dat was het idee. Dat idee voor een deel van Nederland bestaat het al natuurlijk, maar toch heel vaak niet. En je hoort mensen altijd mopperen, ook al heb je dan geweldige cijfers behaald en zo. De NS heeft daar natuurlijk vaak last van. Maar toch, dat kan allemaal beter en moet ook beter als je mensen echt wil verleiden. Want als ik naar de cijfers kijk, 2019 de laatste duidelijke cijfers, 70% gebruikt de auto van alle kilometers. 11% van alle kilometers gaat per trein, 10% fiets en lopen. Maar 70% auto, 11% trein. Is dat een beetje scheve verhouding? Moet dat anders?
Ja, dat moet zeker anders. En overigens, als je kijkt naar de dagelijkse forensen tussen Den Haag en Amsterdam, in datzelfde tijdperk 2019, was ongeveer 55% trein. Dus je ziet daar waar we het product echt op orde hebben, daar waar de mensen ook echt zien dat dat product werkte, bijvoorbeeld tussen de grote steden op dit moment, maar ja, Den Haag, Amsterdam is dan het beste voorbeeld, zeg maar. Ja, daar krijgen we ook hele andere verhoudingen.
Maar wat zou die verhouding landen kunnen worden? Als het nu 70% auto is, 10% trein, wat zou die verhouding kunnen worden in 2030?
Ja, ik ben daar voorzichtig in. Als ik heel eerlijk
voorzichtig?
Ben, ja, dat klinkt heel raar.
Klinkt gek, ja.
Ja, dat klinkt heel vreemd. Maar laat me dat uitleggen. Kijk, als we nu kijken naar wat wij verwachten qua mobiliteit, dan verwachten wij in 2030 een groei in mobiliteit. Dus wij verwachten dat er meer mensen in Nederland komen. Ongeveer 1 miljoen mensen rond die tijd. 2030, 2032, 2033. We verwachten dat ook meer mensen in de steden gaan wonen. Dus we verwachten eigenlijk los van een verschuiving tussen bijvoorbeeld de auto en het spoor, verwachten wij al ongeveer 30% meer passagiers. Ja, daar moeten we al enorm aan de bak om dat voor elkaar te gaan krijgen, om te zorgen dat we 30% meer reizigers goed kunnen afhandelen. Als je dan nog die model shift wil maken, ja, dan moeten we nog een extra stap gaan maken. Dus ik kan hier roepen dat wij, ja, we gaan voor van 10-20%. Maar ik denk dat als wij als Nederland dat echt willen, dat de oplossing komt vanuit het spoor, ja, dan zullen we, waar we het net over hadden, dan zullen we en moeten vraagsturing moeten doen en echt investeren.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is John Foppe, hij is CEO van ProRail. Ja, ik ga nog één poging wagen, want ik snap het ook. Je kunt je ook niet vastpinnen natuurlijk op aantallen. Maar het is toch wel leuk om te horen in 2030. Want dan kunnen we, nou ja, zo voor een jaartje of acht als we weer praten, dan kunnen we zeggen, nou John Foppe, u zei toen. Dus laten we zeggen, 20% dat is toch helemaal niet zo. Ik bedoel, zelfs als je voorzichtig bent, lijkt mij dat toch een redelijke doelstelling, of niet?
Ja, kijk, waar ik me direct op vast wil pinnen is dat wij 30% meer reizigers willen accommoderen in 2030. Dus dat betekent dat in het spoor 30% meer reizigers gaan doen. En als we dan met elkaar gaan zorgen dat we uit die auto gaan, ook gaan thuiswerken, ja, weet je, dan kan die verschuiving natuurlijk behoorlijk zijn in de model, in de shift tussen auto en
nee, tuurlijk, dat is een van de mogelijke scenario's. Iedereen roept het altijd op elk terrein dat de wereld heel complex is, dat weten we ook. Maar ja, daar ben je natuurlijk topman voor om dan keuzes te maken en te bepalen en ook cijfers te noemen en duidelijkheid te verschaffen.
Ja, dus wij noemen 30%. Dus wij gaan accommoderen dat in dat spoorvervoer 30% meer reizigers kunnen vervoerd worden in 2030. Weet je, en dat is wat ik noem. En ja, als je dat omrekent naar de model shift, dan zal dat degelijk wat betekenen. Maar als die bevolkingsgroei doorzet, iedereen blijft reizen, en ja, het blijft op dezelfde manier, zeg maar, ja, dan zijn wij 30% gegroeid, waar ik voor sta als topman. En we de hele sector voor elkaar gaan krijgen. En dat is een behoorlijke opgave, zal ik zo meteen tegen je vertellen. Maar ik kan niet meer dan 30% groeien naar 2030 toe. Dat is wat wij kunnen bieden.
Er zijn er door de oorlog, om het eens zacht uit te drukken, een paar extra uitdagingen op ProRail afgekomen. De schaarste en de prijsstijgingen. En twee dingen vielen dan op. Met name te weinig staal. Daar kun je dan weinig aan doen, maar je hebt dat heel hard nodig. Is dat een heel groot probleem nu op dit moment?
Op dit moment hebben we het beheerst. En dat komt. Er is te weinig staal. Er zijn te weinig spoorstaven. Dus wij zitten met man en macht te zorgen dat het gebeurt. Maar het geeft ook een impuls aan ons om materialen te hergebruiken. Dus we hebben gezien dat we nu op bepaalde plekken toch de spoorstaven langer gebruiken. We hebben gezien dat we ander type spoorstaven gebruiken. We hebben gezien dat we ook op andere manier die spoorstaven naar ons toe krijgen.
Maar dat is nu opgelost, maar je kijkt altijd natuurlijk, dat is de korte termijn, maar de lange termijn, want dat te weinig staal, dat kan er wel even aanhouden, zeker als die oorlog nog voortduurt, wat wel de verwachting is. En dan?
Ja, kijk, er zijn op dit moment een aantal walserijen die dichtgaan, zeg maar, om die stalen spoorstaven te maken. Dat doen ze eigenlijk, als je daarnaar kijkt, vanwege de energieprijzen met name. Dus het is eigenlijk de energieprijs die drijft dat er ook minder staal is. Wij verwachten dat dit nog aanhoudt. Als we morgen de oorlog stoppen, dan zouden we nog 1 of 2 jaar echt wel problemen kunnen hebben met die staalleveringen. Daarom zijn we ook op hele andere plekken aan het kijken of we nu bedrijven kunnen stimuleren om ook spoorstaven te maken, andere kwaliteitsspoorstaven te
maken. En waar kan dat dan?
Nou, we zien bijvoorbeeld een walserij in Spanje die nu spoorstaven maakt. En we zien eigenlijk dat we door die hele supply chain heen, al die bedrijven, zeg maar, zijn we nu bezig om dat staal naar ons toe te krijgen.
Dan is er nog iets, namelijk de verwarming. En verwarming van de stations niet alleen, maar ook de roltrappen. Dat zijn ook enorme stroomslurpers. Nou, dat is ook een opgave in deze tijd. En er zou ook een geweldige kop zijn, dat zie je ook in kranten. Die kunnen wij natuurlijk ook hier maken, nu in deze uitzending. ProRail pleit ervoor om te stoppen met die roltrappen.
Ja, we gaan niet stoppen met de roltrappen.
Kom op, zeg.
Ja, als wij. Kijk, er zijn ook heel veel mensen die gebruik maken van die roltrappen. En dat ook een belangrijk element van de kwaliteit vinden, zeg maar. Dus we hebben al eerder gezegd, ja, we kunnen ze stopzetten op bepaalde stations. Ik merk aan mijzelf dat ik tegenwoordig, ik ga op geen roltrap meer staan. Dus ik ben net op Amstel, ben ik ook even omgelopen om de trap te nemen, zeg maar.
Moet je kijken, dus John Foppen kan het ook, dan kan iedereen het toch?
Het energieverbruik wat je ziet op die roltrappen is met name eigenlijk de roltrap omhoog. Hè. Dus wat we zien, er komt een trein aan, 800 mensen, al die mensen op die roltrap, dat slurpt energie. Dus we proberen te gaan ontmoedigen. Maar we weten ook dat er een aantal mensen zijn voor wie die roltrap wel belangrijk is. Of die lift die we nodig hebben, omdat die of wat moeilijker te been zijn. Of
ja, we kunnen hier helemaal over praten, maar ik denk altijd heel simpel eigenlijk. Ik snap het heel goed als je moeilijk te been, maar daar heb je dus inderdaad de lift voor. Die roltrappen doen het toch al vaak niet, dus dan kun je net zo goed zeggen, zet ze maar uit voor altijd.
Ja, maar dat
zou. En dan kun je die stations lekker warm houden.
Ja, kijk, wat ik zou
scherpe
verwachten.
Scherpe keuzes maken.
Als we al die roltrappen stilzetten, dan hebben we een stukje energiewinst op die stations te pakken met elkaar. En tegelijkertijd denk ik ook dat het toch een stukje comfort is, waar ook weer een aantal mensen dan weer niet naar het station toe komen. Ja, en tegelijkertijd, ja, we moeten wel keuzes maken, daar heb je een punt in. Maar ik denk dat nu de roltrappen stopzetten niet de grootste winst gaat geven ten opzichte van.
Dus het gaat nog door zoals het nu gaat met ontmoedigen. Maar hoe doe je dat ontmoedigen? Maar af en toe gewoon stilzetten en dan zeggen van het is buitengewoon. Gebruik.
Ja, dat is een goed idee. Die neem ik eens even mee.
Ja, ik weet het niet, maar hoe gaat het dan?
Nou, we proberen mensen gewoon naar de andere trappen te krijgen. En we proberen ook gewoon aan te geven hoe gezond het is om trap te lopen. Dat doen we in ons eigen gebouw ook. Hè. We hebben gezien dat het liftgebruik in ons eigen gebouw bijvoorbeeld met ongeveer 40% afgenomen is toen we dat soort simpele dingen gingen doen.
Ja. Nee, dat scheelt. Dat helpt natuurlijk. Dan is er ook iets, namelijk de stand van het spoor. Want dat wil je ook weten. En met name het spoor in Europa. Want u bent ook actief als vice president in een Europese infrastructuurorganisatie in Europa. Ook al een tijdje. Dat is ook een belangrijke. Dus heeft dat overzicht ook. Wat is de stand van zaken in het Europese spoor?
Ja, je ziet, het is heel wisselend. Het verschilt heel erg per land. Je ziet nu bijvoorbeeld in Duitsland dat er een enorme achterstallig onderhoud is, maar ook een enorme investering wordt gedaan. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Je ziet eigenlijk dat op high-speed rail heel veel geïnvesteerd is de laatste jaren in heel veel landen. Dus je ziet dat een aantal van die high-speed connecties ook echt werkt, zeg maar.
Maar daar krijg je dus meteen de cynische commentaren van mensen die daar dan een kaartje voor gereserveerd hebben. Die zeggen high-speed en hij doet het niet of vertraging onderweg. Dat kan dan ook niet, hè? Dat moet dan toch volledig staan. Daar wil je toch ook perfectionistisch in zijn?
Ja, je moet perfectionistisch zijn. Dus ik had het net bijvoorbeeld over zo'n Eurostar. Kijk, als je als zakelijke reiziger één keer in die Eurostar zit en hij strandt, weet je, ik denk dat de helft van de reizigers dan de volgende keer gewoon weer het vliegtuig pakt. Wat wel mijn ervaring is ik reis zelf, wat zal het zijn, 4 dagen per week met de trein. Alle mensen die veel met de trein reizen, die hebben het vaak over weinig storingen per jaar. En het zijn vaak die mensen die eenmalig of weinig reizen die daar problemen mee hebben. Maar ik ben het met je eens. Als wij mensen over willen halen, moet dat product perfect zijn. Dat klopt.
En in Nederland lukt dat voor een deel? Lukt dat in heel Europa? Dat wil zeggen, kun je Europa, dat hele spoornetwerk, kun je dat zo sterk maken en zo stevig, ondanks alle problemen die er zijn, om dat echt als een serieus alternatief aan te bieden voor het vliegen, wat sommige politieke partijen nu doen?
Ja, ik denk dat kan echt. Dat kan echt. Dus als je,
in de toekomst of kan dat nu al?
Ja, kijk, als je nu kijkt, dan kan dat nu al. Hè? Dus als je kijkt, hoeveel het mensen die nog vliegt van Amsterdam naar Parijs. Ik denk dat het drastisch is afgenomen sinds wij met elkaar het Thalys hebben om gewoon van deur tot deur te gaan. Je gaat in de trein zitten in Amsterdam, je pakt je werk, je kunt heerlijk werken, je hoeft niet te stoppen, je hebt geen douanecontrole. Ja. Dus dat is gewoon goed geregeld. Londen is hetzelfde. Tegelijkertijd ben ik ook gewoon reëel. Als je naar Berlijn gaat, ja, dan is de reistijd per trein nog gewoon heel erg lang.
Maar daar heb je het al, hè? De grote spelers in Duitsland, de Frankrijk, die liggen dwars. Laten we zeggen, tussen droom en daad, dat zijn de praktische bezwaren. Zijn die weg te werken? Want als je zo lang daar ook Europees actief bent, dan weet je toch een beetje hoe daar in Duitsland en Frankrijk over gedacht wordt. Zijn die zo op hun eigen land gericht, of zijn die ook bereid water bij de wijn te doen? Bijvoorbeeld minder stops in die landen ook, zodat je lekker door kan rijden.
Ja, die landen zijn. Ik denk dat van oudsher, daar heb je gewoon gelijk in, zijn al die landen echt gericht op hun eigen producten primair. Maar je ziet nu wel die doorbraken komen. Als je ziet wat voor discussies we nu hebben met Frankrijk bijvoorbeeld over het toch weer versnellen van bijvoorbeeld de Eurostar, om nog eens een voorbeeld te noemen, dan is er echt die openheid om ook landelijk iets te doen. Zeg maar. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Berlijn, ja, daar zijn we bezig om nu een paar stappen te zetten. Maar uiteindelijk is dat, daar is natuurlijk, als je echt naar de toekomst gaat kijken, daar moet natuurlijk ook een hogesnelheidslijn gewoon van het Ruhrgebied naar Berlijn.
Maar er moet veel meer gebeuren. Ik sprak gisteren met Bert van Wee, hoogleraar transport, die al heel lang met deze zaken bezig is. En aan hem vroeg ik ook, hoe zit het nou? Kun je het als alternatief aanbieden, dus gewoon door heel Europa. Dan zou het een alternatief voor vliegen zijn als je naar Barcelona kan en noem maar op, en al die steden, Rome, in een behoorlijk tempo, zodat je echt denkt, ik pak de trein in plaats van het vliegtuig. En hij zegt, ik ga het niet meer meemaken de komende 20 jaar.
En hij was begin 60, geloof ik, hè?
Ja, 65. En hij zegt, voor zijn 85ste gaat hij niet meemaken. Maar zegt u dat hem na, of niet?
Nee, ik ben daar veel optimist. Ik ben daar wel optimist in, maar ik ben niet naïef. Want, kijk...
Maar wat is dan echt de grote hobbel? Zit het toch bij die grote spoorwegorganisaties in Duitsland en Frankrijk? Is dat echt de hobbel?
Ik denk dat het in de complexiteit van het hele systeem zit. Als je een voorbeeld pakt, als ik dat mag doen... want we denken vaak aan grote investeringen... maar in dit geval is denk ik dat een van de hobbels is... gewoon een internationaal kaartje boeken. Je zou toch gewoon willen dat als je een vliegticket boekt... is het ontzettend makkelijk om een vliegticket naar Barcelona te boeken. Zo makkelijk zou het ook moeten zijn om een kaartje te boeken naar Barcelona. En dan merk je dat in al die Europese organisaties... en al die Europese landen, ja, daar zijn heel veel deelbelangen. En dan kost het gewoon heel veel tijd en bureaucratie om dat voor elkaar te krijgen.
Nee, maar dat is juist het mooie. Daarom zeg ik ook, je bent niet van niks vice president bij die organisatie. Dan zie je toch ook van, of dat duurt heel lang. Maar ja, nu is het, we leven in een andere tijd, andere urgenties.
Het is het momentum. Het is nu en daarom ben ik optimistisch, weliswaar dan Betty die gisteren te gast had.
Ja.
Want ik geloof echt dat dit het momentum is om die veranderingen voor elkaar te krijgen. En dat moet je ook gewoon doen.
En dat kan ook, er zijn de mensen voor, er is het geld voor, daar kun je altijd spoor voor aanleggen.
Ja, kijk.
En moeten mensen niks wijs maken natuurlijk. Als ze nu luisteren, denken ze, nou, de directeur van ProRail die zegt dat we over 5 jaar de hele Europa kunnen reizen bijvoorbeeld.
Nee, maar ik denk dat we heel veel hobbels weg kunnen nemen die het reizen nu moeilijk maken. Kijk, ik geloof, kijk, als wij een nieuwe snelheidslijn. Kijk, als je mij echt vraagt wat ik graag wil, bijvoorbeeld naar Duitsland toe. Ja, ik wil heel graag dat we gewoon veel sneller van Amsterdam een rechtstreekse trein hebben. Die bijvoorbeeld via Arnhem met een hoog snelheidsnet naar Berlijn gaat.
Maar laten we proberen te schetsen. Wanneer zou dat reëel mogelijk zijn?
Dat soort zaken. En dan ben ik echt niet pessimistisch, zeg maar. Dan heb ik het echt over 2040. 2035, 2040.
Ja, nou, dan maakt Bert van Wee dat in ieder geval toch nog mee allemaal.
Ik wou zeggen, dat gaat precies goed, toch?
Dat ja. Precies, ja.
Maar we moeten daar reëel in zijn, want het kost gewoon tijd om infrastructuur te bouwen.
Morgen is Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond, te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met de CEO van ProRail, John Foppen, over duurzame mobiliteit. Blijf luisteren.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido. Reizen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de duurzame mobiliteit. Morgen praat ik met Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond, over de fiets als duurzaam vervoermiddel voor mens en milieu. Te gast is CEO van ProRail, John Foppen. Komend half uur wil ik even nog 2 onderwerpen met u bespreken. Namelijk, wat zijn de oplossingen voor een toekomstbestendig spoor in Nederland? En hoe duurzaam en groen is ProRail zelf? Maar eerst nog even iets over de gebruiksvergoeding voor het spoor in 2023. Want die gaat met 12% stijgen. Indexatie is nodig, zeggen jullie, doordat de prijzen voor materialen en diensten stijgen. Spoorvervoerders die zijn bijzonder negatief verrast door volgens hen veel te forse stijging. En reizigers zijn bang dat de kosten doorbrekend gaan worden. Gaat het allemaal gebeuren of niet?
Kijk, ja, wij als ProRail hebben wat dat betreft weinig ruimte om veel te doen. Ik krijg daar veel kritiek over. Ik ben ook in gesprekken heel veel met goederenvervoerders, want dat betekent heel veel voor hun, zo'n kostenstijging. Dus wij willen dat eigenlijk helemaal niet. Maar wij zijn eigenlijk gewoon door Europese regelgeving gebonden om de indexatie en de inflatie en de prijsstijging gewoon door te berekenen. We zijn in gesprek nu met het ministerie, want ja, wij mogen geen beleid maken. Dat is ook maar goed, denk ik ook. Sommige dingen moet ook aan politici overlaten. Maar er is natuurlijk heel veel mogelijkheden qua subsidies en ook om weer compensatie te geven, om dat gewoon weer op een normaal pijl te krijgen.
Maar als ik het even hoor, gewoon in deze mooie woordenstroom, dan betekent dat jullie wel zouden willen, maar dat het gewoon niet kan en dat de goederenvervoerders maar moeten rekenen dat die stijging doorgaat, omdat de politici daar nou eenmaal voor kiezen.
Ja, bijna. Wij kunnen niet anders dan dit, zeg maar. Maar we pleiten nu samen met goederenvervoerders, met het ministerie, om te kijken of we met een subsidie het eigenlijk gewoon ongedaan kunnen maken, zodat die goederenvervoerders gewoon op hetzelfde niveau blijven. Want we willen juist meer goederenvervoer. Ja.
En hoe zit het dan met de treinreizigers? Want er is natuurlijk ook wel een degelijk scenario. Er boven het hoofd hangt dus een flinke stijging. En op alle gebieden gaan de prijzen omhoog. Dus in dit geval denken mensen dan vaak, ja, dat zal hier ook wel gebeuren. Het zal uiteindelijk toch aan ons doorbrekend moeten worden.
Ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ik noemde als voorbeeld die goederenvervoerders, hè, omdat daar de marges heel klein zijn. En we echt alles willen doen om hun competitief te houden. Maar hetzelfde geldt voor die reizigersvervoerders. Ja, wij als ProRail-bedrijf hebben gewoon ons aan de Europese regels voor gebruiksvergoeding te houden. Maar we pleiten er enorm voor samen met het ministerie om eigenlijk te zorgen dat die prijsstijging niet doorberekend wordt en de vervoerders daar geen last van hebben.
Maar de kansen zijn dat het ministerie ook gaat wijken op dit gebied, of niet?
Ik denk het wel.
Denk het wel.
Ja, want we hebben allemaal hetzelfde doel. Om dat voor elkaar te krijgen, zeg maar. Om juist die groei op die mobiliteit voor elkaar te krijgen.
Dus die 12%, dat is veel te hoog. Dat gaat tenminste de helft vanaf.
Ja, kijk, die kosten die we hebben als die 12%, die zijn er gewoon. Hè. Dus we hebben zelf ook al van alles gedaan om die kosten omlaag te krijgen. En op die 12% uit te komen. En tegelijkertijd... Dan zie je gewoon in de huidige tijd, nou, kijk alleen naar de inflatie, kijk naar welke materialen wij gebruiken, kijk naar de kosten van energie.
Het kan niet anders.
Die kostenstijging is er. He, dus links of rechtsom zal die gecompenseerd moeten worden. Ja.
Hoe schoon is het spoor en het spoor eigenlijk zelf? Hè, als we praten over duurzaamheid en groen, want dat vind ik een belangrijk thema. En ja, dan kijk je ook naar jezelf. Hoe staat het ervoor?
Ja, ik zocht het nog eens op toen ik hier vanochtend naartoe ging. En wij hebben eigenlijk in 2015 hebben wij ons het doel gesteld, als we kijken naar het hele spoorsysteem zelf, om een CO2-reductie in 15 jaar te halen van 55%. Dus we hebben gezegd, dit is het niveau wat we hebben in 2015. En we willen eigenlijk in 15 jaar willen we 55% dalen. En dan heb je het over energie. Dan heb je het over schone energie. Dan heb je het over materiaalgebruik. Maar je hebt het ook over ProRail zelf met onze panden. Maar je hebt het bijvoorbeeld ook... We zijn nu ontzettend druk. We hebben hele concrete plannen om een emissieloze bouwplaats... Echt dat als we gaan bouwen buiten, dat het echt emissieloos kan.
Maar hoe concreet is dat dan?
Kijk, al die plannen zijn heel concreet. Dus als je kijkt naar het plan wat we hebben... Kijk, naar energie hebben we een enorme stap gezet door die energie volledig groen te maken. Zowel voor ProRail als eigenlijk voor alle treinen die er rijden. Dat is echt 100% groene energie, waar ook echt nieuwe groene energie voor gemaakt is. Nou, daar zijn we enorm trots op dat gelukt is. Dat is een heel concreet voorbeeld. Een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld station Delft, dat volledig energie neutraal is. Dus overal hebben we hele concrete plannen. Maar... weet je, daar denk ik dat je naartoe wil, hè?
Nou ja, ik wil nergens naartoe, maar er staat wel een als ik goed luister, denk ik, er staat nog een ander concreet voorbeeld haaks hierop, namelijk de diesellocomotieven.
Ja, dus kijk, als je kijkt naar onze plannen naar 2030 toe, wij zouden heel graag de diesellocomotieven, in elk geval waar ze gewoon nog echt een deel van het spoorvervoer doen, hè, want er zijn eigenlijk twee diesellocomotieven op dit moment nog op het spoor. We hebben diesellocomotieven waar gewoon nog treinen rijden met diesel. En we hebben op rangeerterreinen diesellocomotieven. Dus dat zijn twee verschillende situaties. En bij beide willen we eigenlijk graag een stap zetten. Wij geloven niet meer dat je alles moet elektrificeren. Wel op
sommige. Waarom
niet? Nou, omdat bijvoorbeeld een batterijtrein of een trein die op waterstof rijdt een veel beter alternatief kan zijn dan overal bovenleiding hangen, zeg maar. He, dus bijvoorbeeld als we nu gaan kijken in Limburg bij de Maaslijn. Ja, daar geloven we echt dat we een bovenleiding moeten gaan doen. En tegelijkertijd zijn we met de provincie Groningen allerlei proeven aan het doen om te kijken of we met een batterijtrein, ook met de provincie Overijssel overigens, om te kijken of we daarmee eigenlijk die diesellocomotief eruit kunnen krijgen. Die treinen gewoon kunnen opladen op dat stuk waar ze onder de bovenleiding rijden. En dan op de batterij dat stuk kunnen overbruggen.
Begrijp ik ook, hè? Dat is natuurlijk een mooi alternatief. Maar je kunt wel zeggen, batterijen, daar worden natuurlijk ook heel veel discussies over gevoerd. En daar zijn, laten we zeggen, de groene gemeenschap is er daar ook nog niet helemaal over uit. Want die batterijen zelf, er zitten ook allerlei materialen in. En dan kom je in berekeningen ook op hele, af en toe negatieve verhalen uit.
Ja, dus wij werden op dit moment niet op één paard, hè, Paul. Dus wat we doen is, we kijken naar die batterijtrein, we kijken naar de waterstoftrein, waar we proeven mee doen.
Maar hoe serieus is waterstof, hè? Want waterstof is de heilige graal, blijkt deze week ook al, maar er zitten ook heel veel haken en ogen aan.
Kijk, ik denk dat op dit moment, want kijk, dat accu, met z'n allen proberen we elektrische auto's in Nederland in een elektrische auto te krijgen. Daar geldt datzelfde accuprobleem voor, hè, wat je op dit moment ziet. Dus ik denk dat wij de verstandig gaan doen in de spoorsector, wat we nu doen. En zeggen we, ja, we werden niet op één paard. Maar we innoveren wel echt op alle drie aspecten. Dus we kijken waar we bovenleiding moeten doen. Maar we sluiten ook echt niet uit dat we een stukje batterijtrein of een stukje... Je moet die proeven nu doen. Want als je ze nu niet doet, dan kun je ze over 5 tot 10 jaar... kun je niet die stappen zetten, zeg.
Nee, zeker niet als je die aantallen noemt. Hè, die enorme aantallen van binnen relatief korte tijd 55% reductie. Betekent in dit verhaal, want het even over die roltrappen, is het dan een heel klein onderdeeltje of zou dat echt substantieel schelen? Want stel nu even dat we hier nu even een berekening gaan maken en je zet die dingen echt stil. Helpt het dan 10 of 15% of is het een verwaarloosbaar gedeelte?
Het is een klein stuk, als ik heel eerlijk ben. En als je het dan weer op stations pakt, is het wel een stuk, zeg maar. Maar als je kijkt naar verreweg de grootste stap die we gezet hebben met elkaar, is echt die energie waar de treinen op rijden, die echt duurzaam gaan maken. Daarmee gebruik je nog niet minder energie, maar snel van de energie die je gebruikt is duurzaam. En een van de allergrootste dingen die we kunnen doen is zorgen dat we minder verlies hebben bij het rijden van treinen. He, dus Ik wil niet te technisch worden vandaag, maar doordat die bovenleiding heeft elektriciteit, die trein pakt die elektriciteit en daar zit allerlei verliescomponenten in. Ja, als we dat kunnen verminderen, daar zit verreweg de meeste. En als je dan een tweede hebt, we hebben nog wisselverwarming, we hebben nog heel veel wissels die we op gas verwarmen. Dat durf je bijna niet meer uit te spreken, denk ik, in deze tijd. Als we die kunnen vervangen voor elektrische wissels, daar kunnen we ook een enorme stap maken.
Nou ja, dat zou je juist in deze tijd, over momentum gesproken, natuurlijk alles aan moeten doen. Zijn er al plannen voor? Want net hoorde ik een paar concrete plannen voorbij komen, ook op dit gebied.
Ja, op wisselverwarming hebben we eigenlijk twee plannen. We hebben het plan wat we nu uitvoeren is dat er wordt geen wisselverwarming meer vervangen zonder dat die elektrisch wordt. Dus we implementeren nergens meer nieuwe gasverwarmingen. En we hebben een plan liggen om dat eigenlijk versneld te kijken of we die gaswissels kunnen vervangen. Maar ik wil niet altijd de complexiteit van mijn werk overbrengen.
Maar... Nee, maar bedoel, hoe moet dat dan? Want heb je niet alleen, het is complex, maar het simpel is ook. Daar heb je dus ook daar weer de mensen voor nodig.
Je hebt daar mensen voor nodig, geld. Maar om een voorbeeld te noemen, we willen ook met elkaar die energietransitie is ontzettend belangrijk. We zijn op heel veel plekken waar nog die wisselverwarming, hè, dat is voor de sneeuw, hè, dat we als de sneeuw komt, dat we die boel een beetje kunnen verwarmen.
En die herfstblaadjes, daar moeten we ook nog iets aan doen, hè?
Dat gaat heel goed trouwens. Hè, maar, ja. Dus dat gaat heel goed, maar sneeuw, ja, dus enige oplossing is zorgen dat het niet vastvriest. En we hebben heel veel plekken waar nog van die gasverwarmde wissels liggen. Ja, die liggen op plekken waar nog niet een elektriciteitskabel ligt, om het maar eens plat te zeggen. En als we een energiebedrijf bellen, ja, dan moet die ook wel de tijd hebben om die elektriciteitskabel daar neer te leggen. Ja, ik bedoel, soms is het gewoon zo praktisch, hè?
Nou ja, praktisch betekent dus ook tijdverlies. Dat kan niet zo snel. Dus energietransitie versnellen, dat is makkelijk geroepen. In dit geval voor jullie is het onmogelijk.
Ja, het is onmogelijk om het allemaal in een paar jaar te doen. Dus dat is ook niet het plan wat we hebben. Maar we proberen wel continu dit soort dingen stap voor stap te versnellen. En ook, ook op een goede manier.
Kijken hoe je iets kan versnellen. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Bert van Wee. We noemden hem al even, de transportprofessor aan de TU Delft. En een beetje in deze lijn had hij deze vraag voor jou.
Ik zou van John Foppen willen weten, wat doet ProRail om de aanleg, beheer, onderhoud en vervanging van rails duurzaam te maken en helemaal circulair?
Zo.
Ja, dat is een mooie vraag.
Valt er stil van, hè? John Foppen valt voor het eerst stil.
Ja, ik ken Bert. Het is altijd mooi om hem weer zo te horen en echt zo'n hele fundamentele vraag te stellen. Kijk, ik kan daar hele mooie voorbeelden op noemen. Dus ik heb het net even kort het station Delft genoemd. De Delft Campus, wat energie-neutraal is. Het hergebruik van materialen wat we doen. Dus wat we allemaal doen in de bouwprojecten. En als ik daar overheen kijk, ik ben daar eigenlijk ontzettend trots op. Want ik zie veel bedrijven, maar ik denk dat we daar ontzettend veel aan doen binnen ProRail en de spoorsector en ook heel veel plannen voor hebben. En tegelijkertijd, ik ken Bert ook een beetje, dit gaat niet snel genoeg wat we nu doen, zeg maar. Dus mijn eigen ambitie is om echt die plannen nog een stuk te versnellen.
Maar hoe dan?
Nou, dat is een beetje hoe we het bedrijf besturen. Dus wat ik gezien heb tot nu toe, is we hebben heel veel van die duurzaamheidsinitiatieven, die pakken we los vast. Maken we een duurzaamheidsdeal, proberen we mensen te enthousiasmeren. Maar de slag die wij binnen ProRail nu echt moeten slaan, en binnen de spoorsector, is dat we niet zozeer meer een plan maken om duurzamer te worden, maar dat we duurzaamheid in alle plannen krijgen. Nou, dat klinkt bijna hetzelfde, maar het is een enorm verschil. Want weet je, je hebt een afdeling, je hebt een groep mensen die duurzaamheid hebben. Heel veel enthousiasme in de organisatie en allemaal initiatieven.
Nee, het gaat over integrale aanpak, sowieso. Ja. Het is dus een integraal onderdeel overal van. Maar daar heb je wel dus, en dat is Bert van Wee, die zei al, ik verwacht ongeveer, denk ik, dat dit het antwoord gaat worden. Dat zei hij, John Foppen, had hij gelijk. Ja, die Bert loopt lang mee. En toen zei hij, dan moet je de volgende vraag stellen. Hoe zit het met die duurzame groene aanbestedingen? Lukt het ProRail om die voor elkaar te krijgen?
Ja, kijk, in de aanbestedingen maken we echt een slag. Weet je, dus wat we doen, zeg maar, is in die aanbesteding hebben wij een mechanisme ontwikkeld dat als bedrijven duurzamer aanbieden, dat ze dan een voordeel krijgen in de aanbesteding. Dus dan kan jouw prijs bijvoorbeeld 10% hoog liggen. Maar omdat jij minder met vrachtwagens werkt, met diesel, maar elektrische vrachtwagens, omdat jij andere manieren op je bouwplaats werkt, omdat je minder CO2 uitstoot, krijg jij toch het project gegund, terwijl je 10% hoger in prijs mag zitten. Dat werkt.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van de duurzame mobiliteit. Eerder deze week sprak ik met Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid van de TU Delft, over het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is CEO van ProRail, John Foppe. We gaan praten over de oplossing, over de toekomst. En dan wil ik toch even één zeurdingetje hebben over die internationale treinverbindingen. Want we hadden het over Frankrijk en Duitsland, over de SCNF en de Deutsche Bahn, die twee. Welke van die twee ligt het meest dwars? Want het zijn twee hele grote landen, een hele grote rol in Europa. Welke van die twee moet echt een flinke duw krijgen om een beter Europees spoor voor elkaar te krijgen?
Kijk, wij hebben het meeste belang bij dat we met onze buurlanden, dus in dit geval dus Duitsland, echt die slag gaan slaan, zeg maar, samen. En ik ben ontzettend blij dat daar nu enorm wordt geïnvesteerd. Dat gaat tegelijkertijd ook wel de komende jaren weer veel overlast opleveren. Maar uiteindelijk als we met elkaar in Europa gaan investeren in Duitsland, ons buurland, daar gaat enorm veel winst voor ons in zitten. Want
dus je kan zeggen, laten we het zo stellen dan. Hè, we hadden net even zo'n berekeningetje gemaakt. En je moet dat kan niet binnen 5 jaar. Maar het is wel zo dat we vanaf Amsterdam naar Berlijn, laten we zeggen in 5 uur, dat moet wel binnen een paar jaar voor elkaar zijn te krijgen.
Nou, ik noemde net 2040, hè.
Ook voor de afstand Amsterdam-Berlijn?
Nou, Amsterdam, kijk, wat we willen in Amsterdam-Berlijn is dat we echt gaan versnellen. Dus we kunnen daar echt versnellen door een aantal stops over te slaan. We zijn nu bezig om...
Ja, maar dat vindt de Deutsche Bahn ook geen probleem?
Nee, die samenwerking met Duitse Bahn op dat punt is goed, hè. Dus op een aantal stops gaan we minder stoppen in Duitsland.
Maar ik wil het gewoon weten, wanneer is het dan? Wanneer ga je van Amsterdam naar Berlijn in 5 uur? Met de trein.
Ja, we gaan iets meer dan 5 uur. Het is 5,5 uur ongeveer wat we gaan krijgen. En dat is ongeveer 2026, 2027.
Nou, dat is toch nog ver weg, maar toch ook redelijk dichtbij.
Ja.
Maken wij nog mee in ieder geval.
Ja, dat gaan wij mee. En Bert ook. Hè?
Dus... Zelfs Bert gaat erbij pakken, ja. Rond 2030 hadden we het over. Er moet een spoor klaarstaan voor grofweg 30% meer reizigers en de 50% meer goederen vervoer dan in 2018. Maar hoe gaat ProRail de kwaliteit, want dat is ook belangrijk, de kwaliteit en de veiligheid van het Nederlands spoor op peil houden? Want voor je het weet komt daar natuurlijk en terecht ook allerlei kritiek op.
Ja, kijk, het wat we zien is dat in het Nederlandse systeem, zeg maar, is die kwaliteit, hebben we echt goed onderhouden sporen in Nederland. Er zijn uitzonderingen, en dan begin ik toch even met het goederenvervoer. Ik heb dat eerder gezegd. In de Rotterdamse haven hebben we echt iets te doen. Want daar hebben we echt wel een stukje achterstallig onderhoud. Nou, daar hebben we geld voor gekregen. En daar zijn we echt volle bak aan de slag om die Rotterdamse haven goed te krijgen. Want dat goederenvervoer, dat willen we echt faciliteren. Dus het is vaak, los van die Rotterdamse haven, gaat het niet om het onderhoud of dat de veiligheid in geding zou zijn. Maar het gaat er wel om dat we dat spoor moeten moderniseren. En dat moderniseren gaat over heel veel dingen. En om een paar voorbeelden te noemen. Als wij die goederentreinen, die willen we eigenlijk langer maken. Want als je een langere goederentrein hebt, 740 meter... dan kunnen er eigenlijk met dezelfde lok, met dezelfde kosten, kun je gewoon meer goederen vervoeren. En dat is heel belangrijk, hè, want die goederenvervoerders hebben echt een nadeel ten opzichte van de weg. Want een vrachtwagenchauffeur die hoeft geen gebruiksvergoeding te betalen. Die vrachtwagenchauffeur hoeft veel minder opgeleid te zijn. Dus ze hebben veel minder overheidkosten dan wat wij met elkaar...
Dat kan maken. Misschien opwegen tegen die 12% verhoging die ze te wachten staat. Die ze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te wachten staat.
Nou, daar hebben we net wat anders over gezegd. Hè. Dat gaan we
proberen. Daar kwam het ongeveer op neer. Dat proberen jullie, maar dat leek onmogelijk.
Ja, maar daar gaan we echt met het ministerie naar kijken om dat te reduceren. Okay. Maar als je kijkt naar wat er in dat spoor moet gebeuren, dan zouden we echt op een aantal plekken moeten investeren om te zorgen dat die lange treinen kunnen gaan rijden. Want dat scheelt. De treinen zijn nu vaak 500 meter of 600 meter soms. Weet je, maar als je 740 gaat, dan wordt het veel efficiënter. Nou, dat soort investeringen in het spoor, ik noem dat wel eens het moderniseren van het systeem, ja, dat is de belangrijkste opgave die we moeten doen.
Dus andere opgave is de veiligheid, want daar lezen we om de zoveel tijd wat over. Het is alweer een tijdje terug, maar toch gebeurt steeds verkeersveiligheid. Dat zijn dan sectors, daar kwamen hele grote verhalen over. Dan moet het aan gedaan worden, moet doorbroken worden. Dat lees je toch een beetje met angst en beven als je vaak in de trein zit. Want je hoopt dat die hele belangrijke club daar in Utrecht, dat die het ook goed met elkaar kan vinden, dat die het goed uitzetten. Is dat helemaal op orde nu?
Ja, veiligheid is altijd onze topprioriteit. En ik zal nooit zeggen dat het helemaal op orde is. Want het ergste wat je kunt zeggen is dat veiligheid goed genoeg is. Want als je stopt met over veiligheid denken, dan denk
ik... Maar laten we zeggen, de grote verhalen van een tijdje terug, die komen niet meer terug.
Nee, we hebben de veiligheid. We hebben drie aspecten. Dat is toch goed om dat even uit te rafelen dan als we dat doen, zeg maar. Kijk, we hebben de veiligheid van gewoon de treinen die rijden op dat spoor, zeg maar. We hebben de veiligheid van de mensen die aan dat spoor werken. En we hebben de veiligheid van de omgeving. En op alle drie zit echt de volle prioriteit bij ons. En
als dus ook het verhaal van de trillingen bijvoorbeeld. Dat mensen, jullie zijn er al met een zaak bezig, geloof ik nu. Er komt een hoger beroep over, geloof ik ook nog, door jullie. Want ze hebben de zaak gewonnen, althans in eerste instantie, eerste aanleg. Maar in hoger beroep proberen jullie dat aan te vechten. Want als er trillingen bij je huis komen, ja, die zijn door de NS veroorzaakt, dan kun je een flink bedrag krijgen. Jullie vinden dat niet terecht.
Nou, maar kijk, We zijn eigenlijk, als je kijkt naar overlast voor de omgeving, dan gaat het over veiligheid, dan gaat het over trillingen, gaat het over geluid. En gaat het eigenlijk alles waar mensen last van hebben van dat spoor. Hè? Maar ook bijvoorbeeld hoe je over het spoor kunt met een overweg. Als je specifiek naar die trillingen kijkt, dat is een heel lastig probleem. Want er is niet hele harde wetgeving. We kunnen niet hele harde normen stellen, zoals wel bij geluid, wanneer we er wat aan moeten doen en wanneer niet. En wij zijn wel voorzichtig. Weet je, ik ga niet te veel zeggen over die casus in Goes, als dat mag, hè, want dat is inderdaad een hoger beroep. Maar we zijn wel voorzichtig om te zorgen dat we een balans vinden in Nederland tussen de overlast die we veroorzaken voor de gebruikers, waar we alle aandacht voor hebben om dat te verminderen.
Maar een balans vinden betekent dat er een beetje trilling, daar moet je gauw mee kunnen leven.
Nou, een beetje, kijk, in Nederland tegenwoordig mag je niks meer zeggen. Maar
je mag alles zeggen.
Als ik heel eerlijk ben,
hier wel, hoor.
Als er een trein rijdt, daar hebben mensen gewoon last van. Als jij dicht in de buurt van een trein woont, dan heb je daar last van. En dat proberen wij ontzettend te verminderen. En bijvoorbeeld voor trillingen, ja, weet je, het beste wat je kunt doen als je een nieuwe woonwijk bouwt, ja, zorg dat in de fundering van die woonwijk we dat op een goede manier doen. Want dan kun je echt heel veel doen om die trilling te voorkomen. Maar als dat huis er een keer staat, dan is het soms ontzettend veel werk en ontzettend moeilijk om dat nog voor elkaar te krijgen.
Dan is thuiswerken ook heel belangrijk. In het begin hadden we het er heel even over. Maar het belangrijkste vraag is misschien wel blijven liggen. Namelijk dat veranderende reisgedrag. Merkt ProRail daar ook iets van? Is dat voor jullie echt heel belangrijk om daar echt bovenop te zitten en dan gewoon die stromen ook precies te volgen?
Ja, dat is voor ons heel belangrijk. Want we hebben het net over die groei gehad. En eigenlijk, ja, wat ik ontzettend graag, ik zou ook graag die model shift willen. En dat kan alleen als we kunnen investeren, als we slimme innovaties gaan doen en als we inderdaad gaan sturen op dat mensen meer thuis werken en als ze naar het werk gaan niet allemaal op hetzelfde moment gaan.
Bij ProRail is dat nu dus ook het geval bijvoorbeeld, dat je hebt je regelingen, dat je 3 dagen per week thuis kan werken.
Ja, sterker nog, wij hebben echt geïnvesteerd in hybride werken, zoals wij dat noemen. Dus hybride werken betekent elkaar ontmoeten op kantoor en ook heel veel op andere plekken, zoals thuis, gewoon kunnen werken. Wij hebben dat ook echt vrijgelaten aan de mensen. Ik geloof niet dat je dan regels moet stellen van 2 dagen kantoor of 3 dagen kantoor. Dus we hebben echt de teams de ruimte gegeven en begeleid, zeg maar, wanneer ze elkaar willen ontmoeten.
En hoe vaak is John Foppen zelf op kantoor?
Ik ben ongeveer de helft, 2 dagen tot 3 dagen per week op kantoor. Dus ik let daar heel specifiek op om daar niet altijd te zijn. En als ik heel eerlijk ben, ik ben natuurlijk soms ook wel gewoon buiten bij de projecten kijken. Dus ik ben ook niet dan weer al die andere tijd thuis. Hè, maar ik probeer echt het voorbeeld te geven om niet altijd op kantoor te zijn. Is ook helemaal niet nodig.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En u mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. Wat wilt u haar vragen?
Esther, het voortransport en natransport voor de trein is essentieel. Met de e-bikes hebben we enorme kans om ook mensen die verder van het station wonen nu op die manier naar het spoor te krijgen. Wat gaan wij samen doen om daar echt een boost aan te geven komend jaar?
Nou ja, goede vraag. En jullie gaan het samen doen, hè? Dat is wel belangrijk. Samen optrekken.
Ja, we doen veel met de Fietsersbond. Kijk, het voor- en natransport van het station is 50% tegenwoordig met de fiets.
Precies.
Dat is fantastisch. In Amstel, ik weet niet of je daar zelf altijd op stapt, maar daar is een fantastische fietsenkelder gebouwd. We hebben zelfs
ik zal het gewoon morgen aan Esther van Garderen voorleggen. Hartelijk dank, John Foppen. Heel enthousiast over de fiets ook. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNR Breed. Dag.
De Big Five Week van Duurzame Mobiliteit wordt mogelijk gemaakt door NS Zakelijk. Hybride werken, flexibel reizen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.